Welkom bij Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag luisteren we verder naar de catechese-reeks van pater Gerben Zweers over het Onze Vader.
Beste luisteraars van Radio Maria, vandaag ga ik weer verder over het Onze Vader en dan over de bede en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. Het gaat over vergeving. Er is een televisieprogramma dat heet Het Familiediner. Mensen die al jaren met elkaar in onmin leven, worden opnieuw bij elkaar gebracht, in ieder geval er wordt gepoogd, in de hoop dat zij tot verzoening komen en dat er weer een nieuwe en een andere weg samen is. Dat is mooie televisie en ook spannende televisie. Want het is de vraag of de mensen ingaan op de uitnodiging of niet. En soms is het ook gênant. Want je bent wel deelgenoot aan de ruzie van een ander, de onmin van een ander. Je hebt een inkijkje in het privéleven wat niet zo fraai is van een ander. Het is ook heel menselijk om je soms te verkneukelen, dat je bedenkt van zo is het bij ons niet, of goh, wat erg toch, dat om zoiets kleins zo'n grote ruzie kan ontstaan. Het gaat niet altijd goed bij dat familiediner. Zo was er een aflevering waarbij een 9-jarig meisje had gevraagd om te bemiddelen tussen haar moeder en de tante van haar moeder. De tante van haar moeder, tante Riet, ging wel in op de uitnodiging om bij het diner aan te zitten en om een nieuwe weg te gaan, om het uit te spreken. Maar de moeder van het meisje wilde niet. En dat betekende tranen met tuiten bij het meisje natuurlijk. Maar het kwam ook op kritiek te staan aan de omroep die het uitzond. Dat ze zo emotionele chantage plegen door zo'n meisje van 9 in te schakelen. Gekwetste zielen, zoals haar moeder was, denken anders dan anderen hopen. Bij een andere aflevering van dat programma kregen een broer en een zus, die ruzie met elkaar hadden, een kaartje in handen. En op dat kaartje stond alleen maar geschreven Matteüs 5:23. En ik weet niet of u, hoe bijbelvast u bent, maar blijkbaar was de veronderstelling van wel bij de broer en de zus, en een van hen wist in ieder geval waar het over ging. Als gij uw gave komt brengen naar het altaar, en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gave voor het altaar achter. Ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden. Het waren twee gelovige mensen, die broer en die zus. En het Bijbelvers was een aansporing om het met elkaar goed te maken. Want hoe kun je anders met een onbevangen hart in de kerk samenkomen? Vergeving, zonde en schuld zijn centrale woorden in de Heilige Schrift en ook in onze verhouding tegenover God. Maar je hoeft niet gelovig te zijn om besef te hebben van fouten en tekortkomingen, om besef te hebben van schuld. De woorden van de apostel Paulus: want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, doe ik. Indien ik dus doe wat ik niet wil, dan ben ik niet langer die het doe, maar de zonde die in mij woont. Dat is uit de Romeinenbrief. Dit soort woorden van ik doe wat ik niet wil, zou je ook op niet-gelovige, ook vanuit niet-gelovige ogen kunnen bekijken. En er zijn ook mensen die ontkennen dat dus iets bestaat als goed en kwaad, maar dat het alleen maar bestaat vanuit het gezichtspunt van de spreker. Wie in het ene land een vrijheidsstrijder wordt genoemd, is in het andere land een rebel en een terrorist. De geschiedenis wordt door de overwinnaars en de heersende klasse geschreven. En dat bepaalt nogal het kijken naar de werkelijkheid. Jaren geleden zag ik de film Michael Collins. En die film die gaat over de geschiedenis van Ierland. En de redelijk recente geschiedenis van Ierland, of recent ook alweer 100 jaar geleden. Ierse katholieken vochten bijvoorbeeld 100 jaar geleden een vrijheidsstrijd uit. En bij gebrek aan een leger zocht men toevlucht tot kleinere guerrilla-achtige acties, waarin de Britse overheid en sympathisanten moesten ontgelden. Bomaanslagen, liquidaties, acties die we nu zonder meer onder terrorisme zouden schalen, maar wel het gevolg zijn van eeuwenlange Britse onderdrukking en een volk dat haar weg zoekt naar vrijheid. En die film die maakte me eigenlijk over een voor mij onbekende geschiedenis, lag mij daar ook de vinger op de zere wond. Met een bekende acteur trouwens, Liam Neeson, in de hoofdrol. Maar een indrukwekkende film, omdat hij ook liet zien hoe een land verscheurd kon raken en goed en kwaad door elkaar vermengd zijn geraakt. En er heel veel afhangt van wie het beleeft en hoe je het beleeft. Vergeving, zonde en schuld. Het Marcus-evangelie, het geschreven evangelie waarvan we aannemen dat dit het oudste is, begint ermee. Begin van de blijde boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja: zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u de weg zal banen. Een stem van iemand die roept in de woestijn: bereid de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte. Hij preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van zonde. Al aan het begin van de verkondiging van de blijde boodschap wordt er gesproken over de vergeving van zonde. Volgens kardinaal Martini, de oud-aartsbisschop van Milaan, bestaat het evangelie daarin dat God mij, zondaar in Christus, het heil als geschenk biedt. God redt mij, de zondaar in Christus. En de blijde boodschap is niet alleen de gestorven en verrezen Christus, maar God biedt mij heil aan door Jezus en door zijn evangelie en door zijn verrijzenis. En tot het evangelie hoort de erkenning van mijn zonde, weten dat ik niet in staat ben mezelf te verlossen en ook mijn verlangen om verlost te worden. God treedt door louter genade en barmhartigheid, door de dood en opstanding van Jezus tegemoet. Ook bij de geboorte van Jezus zelf wordt zijn levensopdracht al verkondigd. In het Matthäus-evangelie kunnen we lezen hoe een engel tegen Jozef zegt dat zijn verloofde in verwachting is. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want hij zal zijn volk redden uit hun zonden. De opdracht van Jezus en de komst van het Rijk der Hemelen is direct verbonden met zonde en schuld en ook het wegkomen uit zonde en schuld. In het Onze Vader bidden we: vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Bij de nieuwe vertaling van het Onze Vader is daar in het Vlaamse taalgebied niet zoveel veranderd. Tenminste niet in deze zin. Alleen het woord gelijk is veranderd in zoals. In Nederland waren de veranderingen veel drastischer. Wie vanuit België ooit in Nederland een paar jaar geleden naar de kerk ging, zal gemerkt hebben dat daar het Onze Vader wat anders klonk dan in Vlaanderen. In Nederland bad men: vergeef ons onze schuld. Enkelvoud dus. Maar de oudste handschriften van het Matthäus-evangelie laten zien dat het om een meervoud gaat. Dat enkelvoud komt overigens niet zomaar uit de lucht vallen, omdat in de Didache, een zeer oud geschrift uit het begin van de 2e eeuw, het in enkelvoud staat. En veel liturgische aanwijzingen die we nu kennen, staan er ook in. En dus vandaar komt het ook in de liturgie. Maar in Nederland vertaalde men ook vergeven aan onze schuldenaren met zoals wij anderen hun schuld vergeven. In Matteüs evangelie staat daar een woord dat betekent iemand die bij jou in de schuld staat en dat vertalen we dan met schuldenaren. Eigenlijk een raar woord, schuldenaren. Het is geen woord wat we in normale dagelijks taalgebruik gebruiken ook voor mensen die bij ons in de schuld staan. Als je bidt zoals wij anderen hun schuld vergeven, kan met anderen iedereen bedoeld worden. Je zou zelfs de schuld kunnen vergeven van iemand die helemaal geen schuld heeft ten opzichte van jou. Dat klinkt misschien wat ver gezocht, maar alleen anderen is wel wat vrij. Het gaat om daadwerkelijke schuld van de een ten opzichte van de ander. En ik moet een tegenprestatie leveren. De vernieuwde vertaling spreekt over schulden, vergeven en schuldenaren. Zoals we al eerder genoemd hebben, kennen we het gebed des Heren in Lucas evangelie en in het Matteüs evangelie. Alleen is deze in Lucas evangelie veel korter. En heeft het onze Vader in Matteüs evangelie het gered als gebed in de liturgie. En uiteraard zijn er ook verschillen tussen de versies van Matteüs en Lucas. Een opvallend verschil is dat in het vadergebed in Lucas evangelie gebeden wordt vergeef ons onze zonden in plaats van onze schulden. Nu hebben wij in ons taalgebruik terecht een verschil tussen zonde en schuld. Maar de woorden die gebruikt worden in het Nieuw Testament maken dat verschil minder scherp. Het woord amartia wordt doorgaans vertaald met zonde en betekent oorspronkelijk je doel missen. Dus je kunt zeggen een misstap begaan. Het heeft minder met een zondige staat te maken. Zonde beoordeelt een daad met het oog op wat God doet. Je weet wat de wil van God is, die je ook hebt leren kennen door de 10 geboden en de andere wetsartikelen, maar toch kies je ervoor om die wil van God niet te volgen. Als de wil van God doen je doel is, dan is zonde een beweging die je dat doel doet missen. Een zondaar is een mens, of een groep mensen, die door hun gedrag het gezag van God hebben verwaarloosd, ten gunste van andere goden. En als heidenen zijn we dus per definitie zondaren. Ook al gedragen we ons keurig. Omdat zonde in de Bijbel in laatste instantie is bepaald als zonde tegenover God, kunnen zonde dan in principe ook alleen maar door God of namens God worden vergeven. Dat is ook het grootste punt dat die fariseeën en schriftgeleerden maken in het optreden van Jezus. Hun grote bezwaar is dat hij zich begeeft op de troon van God. In het Markus-evangelie, in het tweede hoofdstuk, kunnen we lezen hoe een lamme man door zijn vrienden door het gat in een dak voor Jezus' voeten wordt neergelaten. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tot de lamme, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Er zaten enkele schriftgeleerden bij. En deze zeiden bij zichzelf, wat zegt die man daar? Hij spreekt godslasterlijk. Wie anders kan de zonde vergeven dan God alleen? Uit zichzelf wist Jezus aanstonds dat zij zo redeneerden. En hij zei hun, wat redeneert ge toch bij uzelf? Wat is gemakkelijker? Tot de lamme te zeggen, uw zonden zijn nu vergeven, of sta op, neem uw bed op en loop. Welnu, opdat ge zult weten dat de mensenzoon macht heeft op aarde zonde te vergeven, sprak hij tot de lamme, ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis. En zo zijn er verschillende verhalen en getuigenissen dat wat bij God hoort, vergeven van zonde, daar waar je afgekeerd hebt van God, God door Jezus de beweging maakt om je te doen terugkeren. Het verschil van zonde met schuld is dat schuld een consequentie is van de zonde. Waar gezondigd wordt, waar andere machten, andere goden dan God het voor het zeggen hebben, gaat het ook in intermenselijke verhoudingen mis. Lucas drukte in het Onze Vader, het 11e hoofdstuk, het accentverschil tussen zonde en schuld uit door in zijn woordkeus te variëren. En hij zegt: en vergeef ons onze zonde, want ook wij zelf vergeven ieder die jegens ons schuldig is. Voor schuld wordt het Griekse woord ophelima gebruikt. En wat ook heel concreet schuld betekent, namelijk schulden in het financiële en economische. Jezus gebruikt deze financiële kant ook om iets duidelijk te maken. Zo kunnen we in het Matteüs het 18e hoofdstuk lezen, hoe Jezus zegt: daarom gelijkt het Rijk der Hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de Heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat, om zo de schuld te vereffenen. De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar, die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: betaal wat je schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld zou hebben betaald. Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer hem roepen en sprak: jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had je dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met ieder van u handelen die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. Dit verhaal uit Matteüs evangelie is een mooie illustratie van het Onze Vader, zoals we dat ook in Matteüs evangelie lezen. Het Onze Vader in Matteüs evangelie wordt namelijk afgesloten met nog twee versen. Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven. Daarmee staat het Onze Vader, in het kader van de vergeving van de zonde, als een centrale boodschap. Overigens wordt hier weer een ander woord gebruikt aan het einde in dit vers, paroptomata, en dat betekent fouten. Je kunt zeggen dat zonde het doel missen, dus zonde tegenover God, hoe dan ook een keer uitloopt op schuld, jegens God en jegens de medemensen. Je kunt je in je omgaan met de schepping alleen maar laten leiden door marktwerking, maar je laat wel een schuld op je schouders, dat je verantwoordelijk bent voor het uitputten van de aarde. En hoe kunnen we nou proberen om geen zonde te doen en geen schuld op ons te laden? Door het bidden van het Onze Vader. Augustinus zegt in een preek: bid zonder ophouden. Christus heeft ons een gebed voor elke dag gegeven, omdat we hier toch niet zonder zonde kunnen leven. Bid dagelijks. Vergeef ons onze schuld. We worden dagelijks weer schuldenaar. Dit gebed is om dagelijks onze schuld te delen. De letterlijke betekenis van vergeven, afiemi, is wegsturen, laten weggaan, vrijlaten. De bij ons gebruikelijke betekenis komt hoofdzakelijk uit het Oude Testament. Daar is de vertaling van een hele serie Hebreeuwse woorden die behalve met vergeven ook te maken hebben met achterlaten of verlaten, opheffen, in ieder geval figuurlijk, geduld hebben. Het Hebreeuwse woord dat in heel wat vertalingen met vergeven wordt vertaald, salach, komt uitsluitend voor met God als subject. In het Grieks van het Oude Testament, het Nieuw Testament, wordt het werkwoord vergeven eveneens vrijwel uitsluitend gebruikt met God als subject. Schulden zijn altijd een last. Ze dienen te worden betaald of vergoed. In het Onze Vader bidden wij dat onze schulden zullen worden kwijtgescholden. Dat wij zullen worden bevrijd uit de macht die de schuld over ons hebben. Dat wij vrij zullen zijn van alle bindende en ons verdrukkende verplichtingen. Gods vergeving is er. Of wij daar nu om bidden of niet. In het Onze Vader vragen wij dat ook wij daaraan deel mogen hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Daar zijn nog wel wat exegetische nootjes te kraken. Er is heel wat discussie hoe je in de taal van de Bijbel het een en ander moet vertalen. Of je het moet vertalen met tegenwoordige tijd, het vergeven, of met verleden tijd, vergeven hebben. Zoals wij vergeven of zoals wij vergeven hebben. Het is een beetje een technische kwestie, maar laat ik een paar dingen zo zeggen. Als je het vertaalt met zoals wij vergeven hebben, dan is het vergeven van onze schuldenaars door ons een voorwaarde voor het vergeven worden van onze schulden door God. En de laatste twee zinnen na het Onze Vader, als gij de schuld niet vergeeft, zijn ze niet vergeven, gaan ook wat in die richting. Maar de werkwoordsvorm die het Grieks gebruikt betekent niet zozeer een verleden tijd, maar een voortdurende handeling, zoals we ook zagen bij het woord geven bij geef ons heden ons dagelijks brood. Je kunt ook goed vertalen met zoals ook wij plegen te vergeven. Zoals ook wij vergeven onze schuldenaren formuleert dus geen conditie, maar aanvaardt een ons geschonken werkelijkheid. Het herhaalt de structuur van heel het Onze Vader. Dat we beginnen met Onze Vader dat God schept vanuit de hemel een nieuwe werkelijkheid op aarde en wij vragen daaraan deel te hebben. Elkaar vergeven van schulden volgt onvermijdelijk op Gods vergeving van onze schulden. Ons is al vergeven. Sint Augustinus verbindt deze bede in het Onze Vader met de zaligsprekingen en ook met de gaven van de Heilige Geest. Als verstandig beleid is, een gave van de geest, waardoor de barmhartigen gelukkig zijn, omdat zij barmhartigheid ondervinden, de zaligsprekingen, laten wij dan de schulden vergeven wie schulden heeft bij ons, en bidden dat ons onze schulden worden vergeven. Niet zelden staat het vergeven van schulden bij Jezus ook in het kader van genezing. Niet vreemd in een tijd waarin ziekte rechtstreeks in verband werd gebracht met een begane zonde van jezelf of die van je ouders. Jezus gaat overigens niet mee in deze gedachte. Maar schuld op je schouders dragen kan je ziek maken. En het is helend als de ander je kan bevrijden van die schuld. Het woord voor vergeven betekent ook losmaken en dan losmaken van de verplichting van een tegensprestatie. Ik moet altijd denken aan een hele indrukwekkende scène van een al heel oude film van The Mission, waarin de slavenhandelaar die zijn broer per ongeluk vermoord heeft, boete wil doen en dat die boete doet door een groot gewicht naar een hoge berg te brengen, te klimmen zelfs, naar de Indianen die hij voordien vervolgd heeft. En bovenaan die helling, bovenaan die berg, pakt een indiaan een mes en snijdt op een gegeven moment de zware last af die hij met zich meedraagt. Letterlijk wordt hij bevrijd van zijn last, de hoofdrolspeler, een van de hoofdrolspelers. Het vergevend woord kunnen spreken maakt de ander los van een nog niet ingeloste schuld. Maar het maakt jezelf ook los. Dat je loskomt van de woede en van de toorn, die als een last met je mee kunt dragen. Dat draagt bij tot verzoening. En overigens, dat is een beetje een zijspoor, is ons woord zoen als kus afgeleid van verzoening. Dus als gebaar van herstel van de oude verbanden kuste men op de wang en dat wat het uitdrukte sloeg later op het gebaar de kus zelf. Woede en toorn betekent ook pijn. En op het hoogtepunt van de pijn komt de liefde tot haar toppunt, de vergeving. Dat wil zeggen de gave die de kracht heeft de kring van het kwaad te breken. In zijn kloosterregel zegt Sint Augustinus: maak geen ruzie. Maar als u ruzie hebt, maak er dan zo spoedig mogelijk een eind aan. Anders groeit een klein moment van woede uit tot haat. Wordt een splinter een balk. En maakt u van uw hart een moordkuil. Nergens verder schrijft hij: als twee medebroeders elkaar beledigd hebben, moeten ze elkaar hun schuld vergeven. Anders wordt uw bidden van het Onze Vader een leugen. Trouwens, hoe meer u bidt, hoe eerlijker uw gebed behoort te zijn. Als u toch ontvallen zijn, wees dan niet bang het genezende woord te spreken met dezelfde mond die de wonde toebracht. Dat genezende woord van vergeving komt veel voor bij Sint Augustinus, zien we uiteraard ook in het Evangelie, waarin Jezus de geneesheer is en God de geneesheer. God geneest harten die schuld belijden of zichzelf te zwaar straffen, zegt Augustinus. Zo mag het bidden van het Onze Vader niet alleen een herinnering zijn dat we in staat moeten zijn om te vergeven, maar is ook een geneesmiddel en balsem voor zij die oneenigheid hadden, maar ook samen kunnen bidden.
Vergeef mij al mijn fouten, mijn schulden groot en klein. En leer mij alle dagen een kind van u te zijn. Vergeef mij als ik faalde, vergeef mij keer op keer. En wilt u met mij meegaan als ik het weer probeer? En wilt u met mij meegaan als ik het weer probeer? Vergeef mij als ik iemand ooit in de kou liet staan. Als ik weer eigenzinnig een andere weg wou gaan. Vergeef mij als ik boos was, te hard, te trots misschien. Wanneer ik als het misging, mijn fouten niet wou zien. Wanneer ik als het misging, mijn fouten niet wou zien. Vergeef mij als ik zwak was, geen oog voor anderen had. Vergeef mij als ik kwaad werd, wanneer het tegen zat. Vergeef mij als ik faalde, vergeef mij keer op keer. En wilt u met mij meegaan, als ik het weer probeer? En wilt u met mij meegaan, als ik het weer probeer? En wilt u met mij meegaan, als ik het weer probeer?
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze zesde catechese in een reeks van zeven over het Onze Vader, gegeven door Pater Gerben Zweers.